Goedemorgen. Doet hij het al?
Ja, toch? Ja, super. Nou, we hebben het eerste stukje gehad, dus we zijn lekker opgewarmd allemaal. Ik heb begrepen dat ik nog anderhalf uur heb om te spreken, dus ga er rustig voor zitten. Een paar weken geleden ben ik teruggekomen uit Oeganda, uit Colombia. En ik was daar vanuit 4M, de vierde musketier. En ik was daar vanwege een musketlon. Want de vierde musketier of 4M organiseert musketlons over heel de wereld, in gebieden waar het onrecht het meest duidelijk zich manifesteert. En ik was in Colombia in een samenwerking tussen 4M en Open Doors. En wat is een musketlon? Een musketlon is een extreme prestatie op een extreme locatie om een extreme vorm van onrecht aan het licht te brengen en te bestrijden. Nou, en hoe doen we dat dan? We werven deelnemers in Nederland en in het buitenland om mee te gaan met ons op reis, om daar dus in het buitenland een sportprestatie neer te zetten. En het kan zijn een marathon, je kan een marathon lopen, 42 kilometer hardlopen. Je kan 63 kilometer wandelen of je kan 124 kilometer mountainbiken. En de deelnemers zetten een jaar van hun tijd zetten ze apart om zichzelf voor te bereiden op zowel sportief gebied, maar ook op ander vlak. Want wij dagen ze uit om dit jaar apart te zetten voor een avontuur samen met God. Het is ook een oefening in geloof, een oefening in vertrouwen op Hem. Dus ze bereiden zich sportief voor, maar ze bereiden zich ook op een andere manier voor. En hoe creëren we dat, ja, dat moment zeg maar van dat je het niet alleen kan? Door het eigenlijk de deelnemers op alle manieren onmogelijk te maken. Dus ze moeten een sportprestatie leveren die ze niet gewend zijn om te leveren. Een extreme prestatie. Maar om deel te mogen nemen aan de musketlon moet je 10.000 euro sponsorgeld meenemen. En dat is eigenlijk onmogelijk. Dus je moet de boer op, je moet met je verhaal naar vrienden, bekenden, bedrijven, ondernemers, noem het maar op, om 10.000 euro aan sponsorgeld mee te nemen. En uiteindelijk komen we dan, zoals een paar weken terug in Colombia, met 50 muskatleten, zoals we ze noemen, 50 deelnemers. En brengen we daar meer dan 500.000 met ons mee, zodat Open Doors in Colombia daarmee aan de slag kan. Schitterend mooi werk om te doen. En ook prachtig om te zien wat Open Doors in zo'n land daar doet. En Colombia is niet meteen het eerste land waarbij je denkt aan organisaties Open Doors. En Open Doors staat natuurlijk voor de vervolgde kerk, zet zich in voor onze broers en zussen van de vervolgde kerk. En toen ik de uitnodiging kreeg van Jesse, dat is mijn collega van de Musketlon, toen dacht ik eigenlijk dat het om een compassionreis gaat. Want wij organiseren musketlons voor een aantal verschillende doelen. En het ene doel is Open Doors, voor onze vervolgde broers en zussen. Een ander doel is compassion, in de strijd tegen het onrecht van armoede, voor de allerarmsten. Compassion is een kindhulporganisatie. Een derde doel is tot heil des volks, voor de minder bedeelden in Nederland zelf. Het gaat ook over prostituees, mensen die in de prostitutie terecht zijn gekomen. En de vierde organisatie is sinds kort IGM, International Justice Mission, die zich inzet tegen mensensmokkel en prostitutie wereldwijd. En ik dacht dat Colombia een land was waar je naartoe zou gaan voor Compassion, een kindhulporganisatie. Maar het blijkt dus dat er in Colombia ontzettend veel christenvervolging is. En wij bezochten een aantal projecten, een aantal pastors, dus een aantal voorgangers, die hun verhaal met ons deelden. En een van die voorgangers was pastor Medardo. En pastor Medardo sprak op zondagmorgen in de lokale gemeente, in een gebied waar het betrekkelijk veilig was. En hij sprak over, of uit Romeinen 12. Je leven geven als een heilig offer aan God. En hij gebruikte de context van vervolging en de context van comfort. Eigenlijk de twee werelden zoals wij elkaar daar ontmoeten als mensen. De wereld van Colombia, waar christenvervolging aan de orde van de dag is. En de wereld van comfort, waar wij hier uit het Westen uitkomen. En hij zette ze niet als tegenpolen tegen elkaar weg, maar hij zette ze eigenlijk als twee gelijke risicofactoren voor het christendom wereldwijd naast elkaar neer. En hij sprak over, nou, wat ik zei, je leven geven als een heilig offer aan God. En hij deelde iets van zijn verhaal, hoe hij als jonge jongen was opgegroeid in de jungle van Colombia, was geronseld door de milities die daar huishouden, om zo de drugsproductie en de export daarvan te garanderen. Dus hij ronselen kinderen om ze in te zetten voor, ja, hun gewapende conflicten en drugsproductie en export. En er was een moment in zijn leven dat God tot me sprak en dat hij als jonge jongen geroepen werd door God om door de bergdorpjes te gaan waar normaal gesproken kinderen geronseld werden, om daar het evangelie te brengen. En als jongen van 14 jaar trok hij al de bergen in om daar te vertellen over God. En in zijn hele leven speelde vervolging eigenlijk een grote rol. En op een gegeven moment dat hij getrouwd was, besloot hij samen met zijn vrouw om een klein kerkje, een klein kapelletje te bouwen in een van de bergdorpjes waar ze waren gaan wonen. En een week later kwam de lokale militieleider bij Medardo op bezoek. En hij zei tegen hem, als jij niet stopt met het prediken van de boodschap van Jezus, dan beëindigen we volgende week, vrijdag, jouw leven. En Medardo die ging naar het kapelletje en hij at 4 dagen en 4 nachten, at en dronk hij niet. En hij wijdde zich in gebed, of aan gebed. En hij bad, zoals David in de psalmen bidt, voor zijn vervolgers, of eigenlijk tegen zijn vervolgers. Hij bad of God zijn vervolgers wilde straffen. En na 4 dagen sprak God heel duidelijk tot hem van, ik wil niet dat je vraagt om straf, want liefde is het enige antwoord. En hij ging naar zijn vrouw en hij zei, ik snap het niet. Ik snap niet dat God dit van me vraagt. En ik heb eigenlijk het plan opgevat om samen met jou uit dit gebied te vertrekken, misschien wel naar een buurland, om daar een veilig heen komen te zoeken. En wat vind je ervan? En toen zei zijn vrouw, die sprak eigenlijk deze memorabele woorden. Ze zei, ik ben liever de weduwe van een dode pastor dan de vrouw van een lafaard. En Medardo en zijn vrouw bleven in het gebied waar ze waren. En door een wonder ontmoetten ze Anne van der Bijl. Hebben ze een gesprek gehad met de lokale bendeleider. En is er een moment geweest waarop de militie 50.000 wapens inleverde voor 50.000 Bijbels. En tot op de dag van vandaag is het gebied waar Medardo woont en spreekt een van de veilige, geconsolideerde gebieden in Colombia. Zomaar een verhaal van de vervolgde christenen. Er zijn ook andere verhalen. Er was een verhaal van Alba. Alba was de vrouw van een vermoorde pastor. 5 jaar terug is haar man vermoord. En zij vertelde haar verhaal tegen ons, als groep uit het Westen. En naast haar zat haar zoontje van 10 jaar, die dus 5 was toen zijn vader werd vermoord. En haar dochtertje van 14, die 9 was op dat moment. En alle 3 getuigden ze van de liefde en de kracht van God in hun leven. En aan het eind van de ochtend sprak pastor Samuel. En pastor Samuel deed een oproep om je leven daadwerkelijk te geven als een heilig offer aan God. En hij zei, wat houdt dat nu in? Je leven geven als een heilig offer. Dat kan zijn dat je Jezus wil volgen en dat je dat wil doen in de praktijk van je leven. Maar wat houdt het dan precies in? En hij zei, van je leven geven als een heilig offer is niet alleen bidden, is niet alleen bijbellezen, maar het gaat ook over dit leven. Het leven wat in dit lichaam zit. En ik moest denken, na al die verhalen die ik gehoord had daar, aan Hebreeën 12. Want wat ik daar zag, was een onwankelbaar geloof. Dat ondanks de omstandigheden die zich rondom hun heen afspeelden, de omstandigheden van vervolging, dat ze een onwankelbaar geloof hadden. En Hebreeën 12 spreekt erover. Je mag het alvast opzoeken, we gaan er zo uit lezen. En ik vind het mooi om, als we een bijbelboek of een gedeelte uit een bijbelboek behandelen, om eerst even kort iets te zeggen over het bijbelboek zelf. En de Hebreeënbrief, van de Hebreeënbrief zijn zowel de auteur als de geadresseerde onbekend. Maar de boodschap is kraakhelder. En de brief die eigenlijk geen brief is, maar een reden of een preek, is gericht op gelovigen die toegerust moeten worden op de fundamenten van hun geloof. En het stuk is, net als de Romeinenbrief en de brief aan de Efeziërs, zowel theoretisch als praktisch. En de schrijver legt uit wat er veranderd is met de komst van Christus. En hij geeft aan wat de praktische implicaties daarvan zijn voor ons dagelijks leven. En hij hamert er voortdurend op dat hun manier van denken, van kijken en van leven moet veranderen. Want je denken, zegt hij eigenlijk, je denken vormt je kijk op het leven. En om dit beeld te illustreren schetst hij 2 bergen, die allebei staan voor een realiteit. De ene berg staat voor een tastbare realiteit en de ander voor een onzichtbare realiteit. Ze staan voor 2 visies op het leven, 2 paradigma's of 2 manieren van kijken. Een oude manier en een nieuwe manier. Een blik die voortkomt uit angst en een blik die gericht is op hoop. Een visie met een houdbaarheidsdatum en een visie met een echo die reikt tot in de eeuwigheid. En de boodschap die hij brengt is de volgende. Om het nieuwe te omarmen, zul je het oude los moeten laten. En om iets nieuws te moeten zien, zul je je ogen moeten sluiten voor het oude. En om een nieuw pad in te slaan, moet je je oude weg verlaten. We lezen uit Hebreeën 12, vers 18 tot 29. In de eerste 11 hoofdstukken van de Hebreeënbrief heeft de schrijver van de brief of van de preek eigenlijk zich volledig toegelegd op de theorie van het geloof. En bij hoofdstuk 12, bij het begin van hoofdstuk 12, maakt hij de switch om het te vertalen naar de praktijk. En dan uiteindelijk, als hij bij vers 18, wat toen natuurlijk helemaal geen vers was, maar gewoon een stuk, een regel in zijn preek, in zijn reden, als hij aankomt bij vers 18, dan begint hij eigenlijk met de conclusie. En hij zegt, nu dan, u hebt niet, zoals het volk destijds, en dan heeft hij over het volk Israël wat voor de berg Sinaï stond, voor een laaiend en alverzengend vuur gestaan. Of in dreigende duisternis en woeste wind, nog te midden van bazuingeschal en stemgedonder. Het volk dat dit alles onderging, smeekte dan ook dat er geen woord meer tot hen gesproken zou worden. Omdat wat hun werd opgedragen ondraaglijk was. Zelfs een dier werd er gesproken dat de berg aanraakt moet gestenigd worden. En zo schrikbarend was de verschijning van God, dat Mozes uitriep, ik sidder van angst. Nee, u staat voor een andere berg. U staat voor de berg Sion, voor de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en voor duizenden engelen die in vreugde bijeen zijn, voor de gemeenschap van de eerstgeborenen die in de hemel ingeschreven zijn, voor God, de rechter van allen, en voor de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid gekomen zijn. Voor de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus. En voor het gesprenkelde bloed dat krachtiger spreekt dan dat van Abel. Let op dat u hem die spreekt niet afwijst. Want als zij al niet ontkomen zijn toen ze degene afwezen die hen op aarde onderrichten, dan kunnen wij, wanneer we ons afkeren van degene die dat vanuit de hemel doet, helemaal niet ontkomen. Destijds deed zijn stem de aarde beven. En nu heeft hij deze belofte gedaan. Nog eenmaal zal ik de aarde doen beven. En met de aarde ook de hemel. En met dat nog eenmaal wordt bedoeld dat wat geschapen is, wankelt en verdwijnt, zodat alleen blijft wat onwankelbaar is. En laten we daarom het onwankelbare koninkrijk in dankbaarheid aanvaarden, om God zo te dienen dat hij er behagen in heeft, met eerbied en ontzag. Onze God is een verterend vuur. En de schrijver van de Hebreeënbrief wijst hier terug, als hij het over die eerste berg heeft, die berg van angst en die berg van geweld, dan wijst hij terug naar het moment dat de wet op de Sinaï gegeven werd aan Mozes. Mozes die het oude achter zich had gelaten. Die niets te veel had meegenomen. Ze waren weggegaan, hij had het volk meegenomen. En ze hadden een nieuwe weg gevolgd. En iedereen keek verwachtingsvol naar hun leider. Iedereen keek verwachtingsvol naar Mozes. En dan is daar het moment dat Mozes de wet ontvangt op de Sinaï, het gedeelte waar Hebreeën dus ook over spreekt. En als je dat terugleest in Exodus, je kunt dat vinden, misschien kun je thuis later teruglezen, je kunt dat vinden in Exodus 19, dan wordt daar omschreven hoe dat God neerdaalt. En dan staat er op de derde dag, bij het aanbreken van de morgen, in de Bijbel gebeuren er altijd bijzondere dingen op de derde dag bij het aanbreken van de morgen, begon het te donderen en te bliksemen. Er hing een dreigende wolk boven de berg. Een zeer luid weerklonk het geschal van een ramshoorn. En iedereen in het kamp beefde. En Mozes leidde het volk het kamp uit tot voor de berg. Zie je het voor je? Mozes die, dus de donder en de bliksem, die begint te knetteren. Er daalde een duisternis neer over de top van de berg. En uiteindelijk staat er dat God neerdaalde in een zee van vuur. En de berg die rookt en die schudt op zijn grondvesten en Mozes leidt het volk tot bij de berg. En Mozes staat tussen het volk en de berg in, tussen het volk en God in. En de Sinaï was volledig in rook gehuld, want de Heer was daarop neergedaald in vuur. En de rook steeg op als uit de rook van een smeltoven en de berg trilde hevig. Later zegt het volk tegen Mozes, als God spreekt, dan zegt het volk tegen Mozes van, spreekt u maar met God En spreekt u dan vervolgens maar tegen ons. Want wij kunnen zijn woorden niet verdragen. Het geweld wat ze daar zagen was te heftig voor hen. En omdat het volk niet met God durfde spreken, ging Mozes de berg op om daar de wet te ontvangen. En terwijl Mozes daar op de berg was en God zijn wet aan Mozes geeft, was het volk ongehoorzaam en maakte het als symbool voor hun zonde een gouden kalf, om dat te aanbidden. En op het moment dat Mozes dan de berg afkomt en hij ziet dat het volk danst rondom dat gouden kalf, wat symbool staat voor hun ongehoorzaamheid en voor hun zonde, dan gooit hij de tafelen van de wet kapot op de berg. En hij loopt op het gouden kalf af en hij pakt dat gouden kalf en hij gooit het in het vuur en hij verbrandt het, hij verbrijzelt het kalf. Hij stampt het tot stof en hij gooit het stof in de rivier dat van de berg afstroomt. En hij gebiedt de Israëlieten om dat water, dat vervuilde water, te drinken. Het water dat gevuld is met hun eigen ongerechtigheid. En Mozes is in de context van de Hebreeënbrief een beeld van Jezus. En zoals Mozes voor het volk de berg opging, omdat het volk niet voor God kon verschijnen, zo is Jezus voor ons de berg opgegaan. Omdat toen wij nog vijanden waren, toen wij nog veraf waren van God, niet voor God konden verschijnen. En Jezus ging voor ons de berg op om de wet te vervullen. De wet die schreeuwde om straf, om ons op die manier deelgenoot te maken van de genade die God voor ons had voorbereid. En Jezus is uiteindelijk naar de hemel gegaan, is uit ons fysieke zicht verdwenen en heeft ons een plaatsvervanger gegeven. Een plaatsvervanger die we niet met onze ogen kunnen zien. En dat onzichtbare, dat niet tastbare, dat maakt het voor ons ook zo moeilijk om gericht te blijven op Hem. Op Jezus. Het maakt het zo moeilijk om vol te houden. Het maakt het zo moeilijk om te volharden in ons geloof. Want dat wat we om ons heen zien gebeuren in de wereld of in ons eigen leven, dat boezemt ons angst in. Het maakt ons verward. Het laat ons leven misschien wel schudden op onze grondvesten. Het zorgt ervoor dat het onzichtbare eigenlijk naar de achtergrond verdwijnt. En dat alleen datgene wat je ziet op de voorgrond van ons leven aanwezig blijft. En we richten ons op dat wat we zien. We richten ons op de wereld. En soms misschien ook wel op haar begeerlijkheid. En voor je het weet bevind je jezelf, net als de Israëlieten, terug op het oude pad. Het pad van het kalf. En weet je wat een kalverpad is? Wie weet er wat een kalverpad is? Een kalverpad is een pad dat door het vee uitgesleten was, omdat het vee iedere keer dezelfde weg heen en terug liep naar een andere wei of naar een ander stuk grond. En dan ontstond er een pad. En het pad wordt een kalverpad genoemd. Een kalverpad is dus een smal pad wat ontstaat door vee wat continu heen en weer loopt. Een pad dat steeds verder uitslijt en daarom ook steeds makkelijker begaanbaar is. En kalverpaden in ons eigen leven kunnen ontstaan door routinegedrag. Gewoon de manier hoe dat jij je dag begint, de manier hoe dat jij je dagen doorbrengt, de dingen waar dat je je leven mee vult, het kunnen kalverpaden worden. Gewoon dingen die je onbewust doet, omdat je het namelijk altijd al zo doet. Maar ook op sociaal gebied geldt dit. We volgen vaak de normen en de gedragingen die in de sociale context waarin wij ons begeven normaal zijn. We doen wat we anderen zien doen. En we reageren zoals we anderen zien reageren. En veel beslissingen nemen we ook op dezelfde manier. We doen wat anderen voor ons deden. We kiezen wat anderen voor ons kozen. En we leven een leven wat anderen voor ons leefden. Zonder na te denken over alternatieven of te evalueren waarom we doen wat we doen. En Carolyn Leaf, een Amerikaans neurowetenschapster, heeft zich op dit terrein gespecialiseerd. En ze heeft een onderzoek gedaan naar kalverpaden in ons denken. En ze kwam erachter dat op het moment dat je, hoe vaker je dezelfde gedachte denkt, hoe makkelijker je die gedachte ook in de toekomst nog een keer denkt. En als het gaat over negatieve gedachten, wordt dat patroon nog eens versterkt, omdat wij van nature geneigd zijn om negatief of oordelend over de ander na te denken. Dus als je een oordeel hebt over iemand, je kan best even iemand in gedachten nemen waar je wel eens iets tegen hebt. Of als je tegen je partner wel eens zegt van nou, heb je hem weer of heb je haar weer. Op het moment dat je dat steeds vaker doet, wordt dat een gedachte die je heel makkelijk denkt. En zij deden een onderzoek en uiteindelijk maakten ze hersenscans van mensen die die depressief waren of die vaak in negatieve patronen zaten. En op die hersenscans zag je dat die donkere gedachten daadwerkelijk als de wortels van een boom om het brein van diegene heen zich vastklampten. En ik moest denken aan wat er dan staat in Prediker 12, vers 1. In Prediker 12 staat, denk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap, voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen waarvan u zeggen zult, ik heb er geen vreugde meer in. Hoe langer je negatieve gedachten denkt, hoe moeilijker het is om uit dat patroon te komen. Dus zoek de Heere als je jong bent. Want als je oud bent en je hebt al zo lang negatieve gedachten gedacht over wie hij is, over wat hij doet en over hoe het allemaal wel niet zou moeten, dan wordt het zo lastig om nog gedachten te denken die horen bij wie hij is. En in Efeze 4, vers 23 zegt Paulus dat je vernieuwd moet worden in de geest van je denken. Het is een oproep om er actief mee aan de slag te gaan. En ook in Romeinen 12, vers 2. Word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van je denken. Filippenzen 4, vers 8. Bedenk alles wat waar is, wat eerbaar is, wat rechtvaardig is. Een oproep om het goede te denken. En Jacobus bevestigt het ook nog eens in Jacobus 3, vers 17. Dat alle wijsheid van boven is. En dat dat de gedachten zijn die je moet en mag denken. We hebben als mensen namelijk sterk de neiging om de paden te lopen die voor ons al gelopen zijn. Om gedachten te denken die we al eerder gedacht hebben. En we volgen het pad van het kalf. Omdat we ons richten op de dingen die zichtbaar zijn. De dingen die tot ons komen. En uiteindelijk word je gelijk aan wat je ziet. Je gaat lijken op waar je naar kijkt. En de vraag die voor mij dan vanuit zo'n gedachte blijft hangen, is eigenlijk, wat is jouw kalf? Er zijn heel veel kalveren natuurlijk te noemen. Dingen die jij tot je God maakt. Dingen die jij, waar je gedachten vaak naar uitgaan. Maar ten diepste, zegt Paulus ook in Romeinen 1, ten diepste zijn er maar twee soorten mensen. Ten diepste zijn er maar twee kalveren. En het ene kalf is het kalf van moraliteit. En het andere kalf is het kalf van losbandigheid. Je kunt jezelf verliezen in moraliteit. Je kunt jezelf verliezen in het doen van het goede. Je kunt het doen van het goede verheffen tot jouw God. Je kunt je zo vastklampen aan het doen van goede dingen, dat het doen van goede dingen jouw standaard wordt. En dat dat jouw God wordt. Je kunt anderen ook die goede dingen opleggen of datzelfde gedachtepatroon op een ander proberen te leggen. Omdat, terwijl je zelf in de wetenschap leeft, dat je zelf ook niet aan je eigen denkbeelden kunt voldoen. Moraliteit kun je tot een god maken. Maar je kunt je ook verliezen in losbandigheid. En jezelf vertellen dat het uiteindelijk toch wel goed komt met jou. De vraag is, wat is jouw kalf? Wat is jouw gouden kalf? Wat maak jij tot jouw god? Maar het blijft gelukkig niet bij die ene berg. Het blijft niet bij die ene berg en het blijft ook niet bij dat kalf. Want er is voor jou, of je Jezus nog niet kent, of dat je al jaren met hem leeft, een tweede berg, de berg Sion. Het hemelse Jeruzalem, het onwankelbare koninkrijk. Er is een berg waar liefde en genade heersen. Want op het moment dat Jezus afdaalde van zijn berg naar het graf en tot in de diepste diepte van het dodenrijk, verbrandt hij onze zonden, verbrijzelt hij onze ongerechtigheden en gooit hij onze zonden in de diepste van de zee. Corrie ten Boom zegt dat hij er een bordje bij plaatst, verboden om te vissen. En Jonathan Helzer zingt, there's a sea where sin sinks like stones. There's no floor there, just mercy down below. There's so much grace. Mozes brak de wet die hij gekregen had. En Jezus werd gebroken, omdat hij de vervulling van de wet is. Mozes verbrandde het kalf met vuur. Jezus is het vuur dat de zonde uit ons leven wegbrandt. Mozes verbrijzelde het kalf. En Jezus werd verbrijzeld, omdat hij zich vereenzelvigde met onze zonde. Mozes gooide het stof van het kalf, dat symbool stond voor de ongerechtigheid van het volk, in de rivier die van de berg afstroomde. En het volk moest die ongerechtigheid drinken. Maar Jezus is de zee waarin onze zonde wegzinkt. Omdat hij de beker dronk van de toorn, waarin alle ongerechtigheid van alle mensen, van alle tijden verzameld was. Mozes was de knecht die zorgde voor het huis van zijn Heer. Maar Jezus is de bouwer, de bouwmeester van het huis. En vanochtend nodigt Jezus je uit om door het vuur te gaan. Hij nodigt je uit om gelouterd te worden. Hij nodigt je uit om alles van je af te schudden wat van je afgeschud moet worden. Jezus nodigt je uit om te rennen. Zonder ballast, zonder bezwaren, zonder beperkingen. Te rennen naar de Vader. Run to the Father. Fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. Ik begon mijn verhaal met een getuigenis van Pastor Samuel. Of het was de laatste van de drie getuigenissen die ik vertelde. En Pastor Samuel had het over een leven vanuit dit paradigma. Vanuit het paradigma van een onwankelbaar koninkrijk. Leven met Jezus als vaste grond onder je voeten. Ondanks dat alles om hem heen schudde. Een leven als een heilig offer. En hij zei, je leven geven als offer aan God gaat natuurlijk over het volgen van Jezus. Het gaat over tijd en ruimte maken in je agenda, in je leven, om hem te zoeken. Het gaat over ontdekken in de Bijbel, over studeren. Het gaat over bidden. Het gaat over de gaven van de geest. Het gaat over verdieping van je geloof, van je relatie met hem. Het gaat over het doen van goede werken. Het gaat over al deze dingen. Maar, zei hij, maar het gaat vooral over dit leven. Dit leven wat hier in dit lichaam zit. Dus iedere ademteug, iedere slag van je hart. Alles wat je doet, alles wat je denkt, alles wat je spreekt. Alles moet tot eer zijn van God. Hij zegt, we hebben maar één leven. Het is veel te kostbaar om het zomaar voor de voet weg te leven. En hij vertelde het verhaal van hoe dat hij zijn vader was verloren op 15-jarige leeftijd. En hij zei, ik kwam terug van school. En ik liep de straat in waar ons huis stond. En aan het begin van de straat stonden de pick-ups van de militie, stonden daar. En verder was het angstig stil in de straat. En hij zei, ik liep de hoek om en ik zag daar van ver het dode lichaam van mijn vader op straat liggen. En de militieleden speelden voetbal met het hoofd van mijn vader. En als 15-jarige jongen liep hij naar het lichaam van zijn vader toe. En hij pakte het lichaam beet. En hij sleepte tussen de militieleden door de woning in. En hij zei, op het moment dat ik het lichaam van mijn vader pakte, sprak God tot mij. En wist ik word pastor. Want het werk van God mag niet stoppen bij het graf van mijn vader. En hij zei dus, alles wat je doet, alles wat je denkt, doe dat tot eer van God, want het leven is te kostbaar om het zomaar te vergooien. En ik zat te luisteren naar hem en ik voelde het verlangen om God te dienen in mijn lichaam omhoog borrelen. En op hetzelfde moment dat ik dat voelde, zag ik de beelden van alle verhalen die ik die week had gehoord aan me voorbij trekken. En ik paste ze eigenlijk ongewild toe op mijn eigen situatie, op mijn eigen leven, op het leven van Jan en Marije, van de jongens. En ik zag de meest gruwelijke beelden aan mijn geestesoog voorbij trekken. En toch voelde ik dat verlangen diep van binnen. En werd het verlangen door God bevestigd. Ja, maar toch wil ik dit. Toch wil ik het leven met u. Toch wil ik niet zonder u leven. Dus ook al kost het me alles. Ik wil het leven leven wat u voor mij hebt weggelegd. Hier en nu. En ik wil je vragen om vanochtend nu voor een moment je ogen te sluiten. En bij jezelf na te gaan. Of je het verlangen kent om Jezus te volgen. De rest van je leven, in alles wat je denkt, in hoe je naar de wereld kijkt, in alles wat je doet. En nu wil ik je vragen om nog een stap verder te gaan. Om de beelden van de verhalen die ik net heb geschetst binnen te laten komen en toe te passen op je eigen leven en het leven van de mensen die het meest dierbaar zijn dicht om je heen. En jezelf oprecht de vraag te stellen, mag het mij alles kosten? Mag het leven achter Jezus aan mij alles kosten? Mag het leven voor God mij echt alles kosten? Mag God mij brengen op plaatsen waar ik eigenlijk niet wil zijn? En mag God mij dingen laten doen? Mag Hij dingen van mij vragen die ik eigenlijk helemaal niet wil doen? Verlang ik ernaar om op te staan in een nieuwe radicaliteit? Een radicaliteit die past bij een volgeling van Jezus? Voel ik het verlangen in me om me uit te spreken voor Hem? Om rotsvast te blijven staan, onwankelbaar. Zoals Pastor Samuel. Misschien vraagt God je wel om te gaan tot het eind van de wereld. En misschien vraagt God zelfs wel om naar je buurman te gaan. Want ik denk dat dat nog veel ingewikkelder is. En als je dit verlangen voelt naar een nieuwe radicaliteit, maar ook beseft dat je hier uit jezelf niet toe in staat bent, maar dat je kracht nodig hebt van God, vervulling met zijn geest, dan mag je naar voren komen. En dan zullen we bidden voor jou, voor kracht van God en voor vervulling met zijn geest. Als je iets van dat verlangen in je voelt, dan wil ik je vragen om naar voren te komen. En het kan dat dit voor jou de eerste keer is dat je uit je rij stapt en naar voren komt. Het kan ook dat het de zoveelste keer is. Omdat je zo'n diep verlangen voelt naar kracht en naar vervulling met zijn geest. En hoe het ook voor jou is, je bent hier welkom. Het is hier een veilige plek. Ik heb een aantal mensen gevraagd om mee te bidden. Dus die mogen ook naar voren komen. Om mee te bidden voor deze mensen, om te bidden voor vervulling met zijn geest. Misschien dat het pastorale team ook naar voren kan komen om te ondersteunen als dat nodig is. Jos, dankjewel. Tirza. Dit is een veilige plek. Je mag hier komen. En God geeft ons plekken als dit. Om uiteindelijk weer uit te kunnen stappen in de wereld. Om als we straks weer terug de wereld in gaan, stevig te staan met onze voeten op de rots. En plekken als dit zijn nodig om bekrachtigd te worden. Om vervuld te worden van zijn geest. We zijn met heel veel nu. Dus laten we een centraal gebed uitspreken. Zal ik beginnen dat jij het overneemt? En dat jij misschien nog... Ja? Zal ik beginnen? Vader, we bidden... we willen u in de eerste plaats danken. Vader, dat er zoveel urgent verlangen wakker is gemaakt in de gemeente vanmorgen. Vader, we danken u dat u ons hart aan heeft gesproken. Dat u zelfs door mijn woorden heen en de onbeholpenheid daarvan toch gewoon met uw geest werkt, Heer. Dat u hart aanraakt en dat u spreekt. Vader, ik dank u voor al deze mensen die hier naar voren zijn gekomen, maar ook voor iedereen die gewoon is blijven zitten. Vader, dank u wel dat u werkt, Heer. Dat uw woord nooit ledig terugkeert, Heer. Dat het altijd doet wat u verlangt. En Vader, u kent het verlangen van de harten van al deze mensen zoals ze hier nu staan. En Vader, ik wil u bidden, wilt u komen met uw Heilige Geest? Heer, wilt u vervulling geven op dit moment? En misschien hebben we nog nooit om de vervulling met de Geest gebeden. Maar Vader, kom dan nu met uw Geest, daal hier neer. Heer, daal hier neer met kracht. Eerst dat we het zullen voelen van onze kruin tot in onze voedsel toe. Heer, daal hier neer met kracht, zodat er ook in deze gemeente een opwekking zal zijn, Heer. Heer, dat de gemeente zal zinderen van de aanwezigheid van uw Geest. En Vader, ik bid het zo voor ieder hier persoonlijk, zoals je hier staat. En misschien sta je hier wel en heb je grote weerstand gevoeld om hier naar voren te komen. Omdat je jezelf ergens onwaardig voelt. En Vader, dan bid ik van u, kom met uw Geest en haal die onwaardigheid weg. Heer, geef ze het besef van dat ze iedereen zoals je hier staat, dat je een geliefd kind van God bent. Dat hij naar je kijkt met erbarmen. Met splag niet zo maai, zegt de Bijbel. Heer, u zegt zelf dat uw ingewanden draaien zich in u om, Heer, als u onze nood, onze pijn ziet. Heer, en ik bid van u, Heer, wilt u komen met uw Heilige Geest op dit moment? Wilt u ons als gemeente en ons als mensen hier vooraan, wilt u ons vervullen? En Vader, ik bid u om uw krachtige werking, dat ook zometeen als we weer teruggaan de wereld in, als we weer teruggaan naar de plek waar u ons gesteld heeft, Heer, dat u ons kracht zult geven om op te staan voor wie u bent, om een leven te leven wat zuiver en alleen voor u is. Heer, iedere ademteug, iedere hartslag, Heer, dat alles wat we doen, alles wat we denken, we geven het aan u over, Heer. Heer, alle verkeerde gedachten, we brengen het aan u, Heer. We brengen het onder uw heerschappij, Heer Jezus. Heer, neemt u alle verkeerde gedachten weg. En laat ons dingen denken die van u zijn. Zodat we de kracht hebben, als we zometeen weer aan het werk gaan of de wereld ingaan. Dat we de kracht hebben om te getuigen van wie u bent. Desnoods met woorden. Heer, werk door ons heen op een krachtige en zuivere manier, Heer. Hier zijn wij. Vervul ons met uw geest.